Ik wil een gedeelte met u lezen over de laatste dagen. En dat valt onder het thema eigen huis, zou ik maar zeggen, want daar ging het net ook over in de zangdienst. Eigen huis. En dat eigen huis, dat staat zometeen symbool voor iets. Er staat in 2 Timotheus hoofdstuk 3, daar gaat het over de laatste dagen, eschatais hemerais, dat is de Griekse term voor de laatste dagen. En weet dit, dat in de laatste dagen, dat is 2 Timotheus 3 vers 1, zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen. Die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden. Zoals dat ook bij deze twee het geval was. En die twee, dat zijn dan Jannes en Jambres. Het thema is niet alleen eigen huis en tuin, dat bedacht ik net toen ik dat verhaal hoorde over het herbouwen van een huis. Maar het gaat over de waarheid. Het gaat over de waarheid ten onderhouden, in ongerechtigheid. Dat is wat centraal staat. En de vraag is, doe ik dat ook? Ben ik ook zo iemand die daarbij hoort en de waarheid naar beneden drukt? Ben ik dat ook? Doe ik dat ook? Er zijn heel veel tv-programma's, de laatste tijd valt mij op. Dan gaat het over huizen, tuinen, binnen, buiten. Ik weet niet of jullie die programma's ook kijken, wij kijken er nu wel eens naar. Je bent ook met je eigen huis, je eigen tuin bezig. En dat is allemaal belangrijk. Het is ook goed om te doen. Er is in zichzelf niks mis mee. Maar ik zie wel in heel veel van die programma's steeds meer boeddha's om de hoek komen. En die zijn in alle hoekjes en gaatjes, overal komen ze tegen. En het gaat letterlijk helemaal. Ga je naar een tuincentrum, dan heb je al een hele afdeling voor de boeddha. Dan staan ze opgestapeld tot weet ik veel hoe hoog. Opvallend veel aandacht is er ook voor zieke en zielige dieren. En dat bedoel ik niet negatief. Laat ik zeggen, het gaat niet hier tegen dierenartsen in. Maar er is wel opvallend veel aandacht in allerlei programma's over zielige dieren. Er rijden een paar honderd dierenambulances in Nederland rond. Ik heb het niet precies geteld, maar het zijn er heel wat. En er was een Afrikaan bij ons ooit op bezoek en die zei, jullie hebben zoveel dierenambulances, dat hebben wij niet eens voor mensen. En toen dacht ik, ja, dat is wel verschrikkelijk, dat wij met dierenambulances een vogeltje, een bijna dood vogeltje, gaan ophalen. En dat bedoel ik niet negatief. En dan hebben ze daar in Afrika, of India, dat heb ik ook gehoord, niet eens ambulances voor mensen. Jullie zorgen beter voor dieren dan voor mensen, was de uitspraak. En nogmaals, dat niets ten nadele van de dierenartsen en van mensen die van dieren houden, want ik hou ook van dieren. We spreken steeds meer over dieren alsof het mensen zijn. We geven ze sappig voer, dat doen wij tegenwoordig ook, ze nu en dan, bij de brokken, voor de katten. Maar een groen takje, dat laat ik nog even weg. Ik denk, daar hebben ze niks aan. De dieren worden in de watten gelegd, soms letterlijk. Dieren overlijden, die gaan niet dood, die overlijden. Die worden begraven. Bij ons in de straat hadden we jaren geleden een uitvaartcentrum voor dieren. Soms slaan we door, lieve broeders en zusters. En ik nogmaals, ik wil er niet negatief over doen. Want dieren zijn ons ook door God gegeven. En wij mogen daar ook van genieten en gebruik van maken. Niets ten nadele dus van dierenliefhebbers. Maar soms slaan we door. Niet alleen in de dieren, maar in van alles. Die boeddha's. Weet je wat een boeddha is? Dat is iemand die op eigen kracht en zonder leraar de staat van verlichting bereikt. Je gaat als het ware zweven. En met veel aandacht leeft men dan. Ik heb ze wel eens zien lopen. En ook, daar wil ik niet negatief over doen, maar de realiteit constateren. En dan zie je mensen met aandacht leven. En er zit een goede tante aan. Maar je kunt zo met aandacht leven dat je vergeet te leven in je eigen leven. Ze lopen over de straat om te kijken dat ze niet op een beestje stappen. Dat moet niet gebeuren. Ik weet niet of je de film 7 Years in Tibet heeft gezien, daar moet ik nu aan denken. Dan gebeurt dat ook. Er komt ook dat boeddhistische karakter komt naar voren. Dan gaan ze graven en dan moeten de wormen, dan kon de bioscoop niet gebouwd worden omdat de wormen in de grond zaten. Die wormen worden stuk voor stuk op een nieuw plekje gebracht. Dan kunnen ze daar een bioscoop bouwen. Thuisaltaar, ik heb het ook al genoemd, gehoord vanmorgen. Dat heb ik ook bedacht. Ja, diverse religies, onder andere het christendom, geven thuis een plek aan een thuisaltaar. Daar staat van alles op om bezinnend te leven. Bezig te zijn met de dingen. Ja, van wat? Iconen is ook soms heel erg in. En dan komt de vraag bij ons allemaal weer terug, doe je dat ook? Hoor ik er ook bij? Hoor ik ook bij die mensen die allemaal van dit soort praktijken binnenhalen in mijn huis? Want ik zou de christenen de kost niet willen geven die dat ook doen. Doe ik dat ook? Ik moet het ook aan mezelf vragen, doe ik dat ook? Ben ik ook zo? We zongen net ook een lied over een self-made religion. Een zelfgemaakte godsdienst. Zijn we daar ook niet mee bezig? Volken in het verleden sloegen ook door. Net zoals wij wel eens doorslaan. Door in het aanbidden van dieren. En vooral dat het kruipt. Dan ga ik iets meer focussen. In het oude Egypte had men wel zo'n 2000 goden. Ik weet niet of u dat wist, 2000 goden. Allerlei kruipende dieren waren tot God verheven. Slangen, insecten, krokodillen, kikkers enzovoorts. De goden werden door de tovenaars gediend. Tovenaars dienden de goden om boodschappen aan de mensen door te geven. Om hun wil op te leggen aan het volk. Maar dan komt daar in Egypte Mozes. En Mozes komt met het verzoek om 3 dagen de woestijn in te mogen gaan. 3 dagen God aanbidden. Komt goed. Maar Mozes komt dus met het verzoek aan Farao om 3 dagen lang de woestijn in te gaan en daar God te aanbidden. Gaat het nu om Mozes zijn wil? Of gaat het om God zijn wil die aan Egypte wordt opgelegd? Gaat Mozes nu de hele Egyptische godenstructuur ontmaskeren? Laat God nu zien dat Egypte en de goden van Egypte niks voorstellen? Egypte kent de 10-daagse werkweek. Wij kennen een 7-daagse week. Egypte kent de 10. En dan begint die 10, dan begint onze liefste dagen waarschijnlijk. 10 is van groot belang in die geschiedenis van Egypte en Israël. Voor iedere dag was er tenminste 1 God en vaak wel meer. En die goden werden gekoppeld uiteindelijk aan de 10 plagen. Ik zal er een klein voorbeeldje van geven. Je hebt de rivier de Nijl. Dat is zeg maar de rivier die het leven brengt in het gebied. Als je er overheen vliegt zie je het ook. Er zijn aan beide kanten vruchtbaar. En er wordt water afgetapt en afgetakt. En dat gaat het land in. En dat land leeft dankzij de Nijl. En Hapi is de god, de geest van de Nijl. De geest van de Nijl. Osiris is de god van de onderwereld. En de bloedstroom van hem is de Nijl. Sobek is de krokodil, is de god van het water. Dus die goden van het water, die hebben iets te doen met die Nijl. En met het leven wat gebracht wordt, en die goden ook. Het Nijlwater wordt verontreinigd. In die 10 plagen die daar komen. Mekat, de godin van de vruchtbaarheid, die zorgt voor de antraxbacil. En de kikkers uit de Nijl brengen die bacillen de huizen in. Dat is de tweede plaag. Dan krijg je een derde plaag, muskieten, muggen. Priesters die gooien stof omhoog en dat komt terug als, ja, als wat. Als je goed leest en de Egyptische godengeschiedenis een beetje kent, dan weet je dat er ook daar weer door bacteriën worden overgedragen. De tovenaars van Farao deden steeds hetzelfde. Ja, dat kunnen wij ook. Dat doen wij ook. Wij zijn in staat om dat te doen, te regelen. Maar bij die derde plaag, bij die muskieten, waar die anthraxbacterie, als het ware de huizen ook daadwerkelijk wordt binnengebracht, en waar die verontreiniging van die Nijl in poelen achterblijft en het hele volk raakt, dat raakt uiteindelijk de gezondheid van het volk en de gezondheid van de veestapel. De tovenaars deden hetzelfde, staat er dan in Exodus 8. Maar ze konden het uiteindelijk niet. Ze deden alsof ze deden hen na, Mozes en Aaron, maar ze konden het uiteindelijk niet. Je hebt de God van de lucht, Horus. Je hebt de God en de godin van, het zijn de kevers. Die veroorzaken die dodelijke anthrax aanval op het land. Ziekte breekt uit. De veepest. Daar heb je dierartsen voor nodig. Het zijn apies, boegies, menevis, stierengoden. Die staan voor die vijfde plaag. Goden die de pest veroorzaken. Builen komen naar voren. En er staat ook dat de godin van, als je de geschiedenis van de Egypte leest, de godin van het creëren van epidemieën en het laten weghalen daarvan, dat is Sekhmet. Sekhmet kan epidemieën op laten komen en epidemieën laten verdwijnen. Behalve bij deze plaag. De builen. Het lukt niet. Denk maar aan corona. De godin zou het moeten kunnen, maar het mislukt. Hetzelfde geldt ook voor de hagel. De hagel is een verwoester van het leven als het de hagel komt. En Osiris is de god van de verbonden met het graan. Dus het graan dat aan de ene kant opkomt en leven geeft met die Nijl, wordt aan de andere kant afgebroken. Springkanen, precies hetzelfde liedje. Min is de god van de vruchtbaarheid. De god van de aarde die zorgt voor het eten, maar het mislukt. Duisternis, Ra is de hoofdgod, de god van het licht. Maar die god is het lichtje uitgegaan. Het is donker geworden over Egypte. God van het zonlicht en van de lucht. En misschien de meest erge is nog de farao. De farao was wel een van de hoofdgoden. En hij gaf er alles om het leven aan zijn volk te brengen. En nu heeft hij uiteindelijk alleen maar de dood te accepteren. God doet tekenen en wonderen. Door de goden van Egypte openlijk te kijk te zetten. Te kakken te zetten, zou je kunnen zeggen. En zo heten ze ook. Het zijn van die goden die stinken naar de mest. God doet wonderen en tekenen. Met een machtige hand om zijn volk uit Egypte te leiden. God zet al die volken, al die goden van Egypte, te kijk. En de Egyptische geleerden, die kunnen het tot op zekere hoogte. In het begin doen ze mee en gaan ze tegenin, maar dan gauw stopt het. De Egyptische geleerden worden ook wel magiërs genoemd. Geleerden, mensen die alles wisten van het land, van de zee, van de lucht. Maar tovenaars, maar het zijn in feite niet geleerden, maar het zijn tovenaars. Tovenaars die toverkunsten uithalen. Een Melaatse hand tevoorschijn toveren, dat kunnen zij ook. Een staf in een slang veranderen, kunnen zij ook. Alleen die staven, die slangen van Mozes en Aaron aten die andere slangen op. Water in bloed veranderen, ja, dat konden zij ook nog wel. Ze konden ook wel vergiftigen met die anthraxbacterie. Kikvorsen over het land sturen. Ja, dat kunnen we ook, maar niet zoals Mozes en Aaron dat doen. Tot zover kunnen de tovenaars nog mee. Maar dan stopt het. Israël moet bij die godenwereld wegblijven. Israël moet daar niet aan meedoen. Blijf weg bij die toverwereld. En daarvoor geeft God uiteindelijk ook geboden. In Deuteronomium 18 lezen we bijvoorbeeld over de occulte praktijken. Doe dat niet. Laat uw kind niet door het vuur gaan. Pleeg geen overleg met doden. Ga niet te raden bij de doden en bij de geesten van doden. In Deuteronomium 32 staat: het volk van God heeft God tot naijver gewekt. Waarom? Omdat ze vreemde goden achterna lopen. Eigen huis en tuin. Wij regelen het zelf wel. Maar God is een heilig God. Die wil dat zijn volk heilig leeft. En dat vraagt God van ons ook. God vraagt dat we heilig zullen leven. En dat het goed is om je af te vragen: wat komt er allemaal mijn huis in? Wat zit ik allemaal in mijn kamer? Wat geef ik allemaal eer? Zichtbaar en ook onzichtbaar. Wat doe ik in het geniep? Wat doe ik in het stiekeme? God is een heilige God. En hij wil dat zijn volk ook zo leeft. Ook wij vandaag. In Exodus 8, vers 19 staat: dit is Gods vinger. En dat zeiden die geleerden. Dat zeiden die tovenaars. Dit is Gods vinger. Dit is niet meer onze macht, onze kracht. Dit gaat ons en onze goden te boven. Dit overstijgt het. De goden van Egypte worden te kijk gezet. Het zijn stinkgoden, drekgoden. In Exodus 12, vers 12: ik zal aan alle goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, zegt God. Strafgerichten, ik de Heere. God zal dat doen. Hoe komt nou toch die onheiligheid telkens weer binnen? We kunnen dat in ons eigen leven afvragen. We kunnen ook in het leven van Israël afvragen. Wat moet je met die onheiligheid? Wat moet je met die tovenarij? Die er steeds weer de kop opsteekt. Vooral ook als ze meereist met het volk Israël. Dan zeggen mensen al gauw: daar kan ik toch niks aan doen? Daar kan ik toch niks aan doen? Ze kwamen met ons mee. Wat kwam met hen mee? Nou, die tovenaars. Er staat dat er een groep mensen van allerlei slag meeging met het volk van Israël toen ze uit Egypte gingen. Een volk van allerlei slag. Allerlei mensen zaten eronder. En volgens de Joodse traditie zaten er ook de tovenaars van Egypte onder. Jannes en Jambres. En dan valt misschien het kwartje. Die onheiligheid die komt binnen doordat we vaak niet het tegenhouden. Niet de deur uitzetten. En dat moest Israël doen. Er trok een grote groep, zat in Exodus 12, vers 38, van mensen van allerlei herkomsten met hen mee. Klein vee, runderen en zeer veel vee. Die trokken mee. Ook die twee moeilijk te identificeren mannen. Die namen. Ze worden nergens in de Bijbel genoemd dan hier. Paulus heeft gedacht ze te moeten noemen, omdat hij iets wil laten zien. Ze worden door Paulus genoemd als voorbeelden van hoe het zal zijn in de laatste dagen. De laatste dagen zullen erg zijn. Er zal van alles misgaan. En dat is voor de laatste dagen. En toch is het ook weer van alle tijden. Want in alle tijden kom je hetzelfde tegen. Zijn er mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. De waarheid niet willen zien. Niet willen verkondigen. Exodus 12, vers 38. Ook door een grote groep van mensen met hem mee. Een rest, een samenraapsel, wordt het ook wel genoemd. En volgens de Joodse traditie waren het ook die tovenaars, die twee toptovenaars, zou je kunnen zeggen, van Egypte, die meegingen met de groep. Tegenstanders van Mozes. Zij die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het is er de tijd voor. Het is een tijd waarin al die dingen die we net hebben gelezen uit Timotheus een rol speelden. Timotheus noemt het. Het zal zijn in de laatste dagen dat er zware tijden zullen aanbreken. En dat was toen al. En dat ging door tot in Timotheus' tijd en Paulus' tijd. Tot in onze tijd. Het gaat door. Want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En dat is een reisje, dat zou je gewoon voor jezelf eens moeten voorhouden. Moeten nakijken. Hoor ik daar ook bij? Liefhebbers van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Een van de grote problemen van onze tijd. Opvoeding. Ondankbaar. Onheilig. Er staat nogal wat. Er gaat nogal wat mis. En ze worden uiteindelijk genoemd. Ze hebben met de schijn van godsvrucht geprobeerd de sfeer op te houden. En het huis te laten staan. Dat gebouwd is op zand. Dat is een goed voorbeeld. Waar bouw je je huis? Waar bouw je op? Wat is je bodem? Wat is je ondergrond? Het is er de tijd voor. Wat moeten of kunnen we tegenwoordig doen tegen die afgoderij? De werken van de duisternis ontmaskeren, zegt de Bijbel, en aan het licht brengen. Efeze 5 vers 11. De wapenrusting aandoen. Dat is wat we moeten doen. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Neem ze niet mee, neem ze niet in je huis, maak ze niet deel van je leven, sluit ze buiten. Ik ga naar een stukje archeologie. Moest ik pas een artikel over schrijven, ik denk ik zal er toch een klein stukje van meenemen. Archeologie. Graven in de grond om dingen te vinden die iets zeggen over de tijd van toen. In 2010 begon er een archeologische opgraving in het noorden van de Davidstad. Misschien is iemand er wel eens geweest. Wij waren in 2010. We zagen het begin van die opgravingen. En je kon zien dat er van alles te vinden was. En dat het nog lang niet klaar was. Ten noorden van die Davidstad. Onder leiding van El Shukron. Shukron is een Joodse geleerde. Een archeoloog. Eind 2024. Dat is een paar maanden geleden. Troffen ze daar iets heel bijzonders aan. Een structuur waarover zij publiceerden, artikelen schreven. En in het wetenschappelijk tijdschrift werd gezegd dat er een gebied van 220 vierkante meter werd onderzocht. En er bleek na veel puinruimen, want het was allemaal volgestort met puin, bleek daar 8 uitgehakte ruimten in de rotsen te zijn. Dus in de rots was een ruimte uitgehakt. Relatief groot, want er kon een hele olijvenpers in. Een druivenpers. Er stond een steen rechtop. Er stond een altaar. Was allemaal te vinden. Volgens Shukron heeft die plek dienst gedaan tot de 8e eeuw voor Christus. Dienst gedaan voor cultische of religieuze praktijken. Daar werd een, zou je kunnen zeggen, een thuisaltaar opgericht. Daar werden goden aanbeden. Ja, je kan je afvragen, wat gebeurde daar in het duister? Wat gebeurde daar in het donker? Als je doorkijkt. En zij zetten mij ook aan het denken toen ik dit onderzoek las en ik zag wat ze hadden gevonden. Toen dacht ik, ja, er moet iets aan de hand zijn geweest in dat donker, in het duister. Het mag het daglicht niet verdragen. Het gebeurde in de tijd dat de tempel nog in dienst was, in gebruik was. Mogelijk is het heiligdom daarna ook vernietigd. En waarschijnlijk door Hiskia, die ook de afgodendienst het land had uitgezet. Hij deed in ieder geval iets. Waar doet je dit aan denken, die geschiedenis, of deze opgravingen? Die ruimte onder de grond, die gaten in de grond, zou je kunnen zeggen, waarvan alles plaatsvond. Waar werd geofferd, een religieuze praktijk plaats had. Waar doet je dit aan denken? Mij deed het meteen denken aan Ezechiël 8. Ezechiël 8, waar graveerwerk op de muur staat. In Ezechiël 8, 19 en 11, een belangrijk gedeelte, ik heb er volgens mij ook wel eens over gesproken hier. Dat gaat over de ruimte die daar wordt geboden aan afgoden. En Ezechiël wordt, als hij in ballingschap is, door de geest aan een lok van zijn haar, als het ware overgeplaatst naar Jeruzalem en naar de tempel. En daar ziet hij in de buitenkant van de godsdienst een beeld wat is opgericht bij de ingang in het noorden. En hij ziet een gat in de muur. En als hij daardoor naar binnen gaat, dan ziet hij heimelijke praktijken. En hij ziet daar mensen zich buigen voor die muur. En ze buigen zich voor die muur. En wat zien ze daar? Wat zien we daar? Wat ziet hij daar? Allemaal kruipend gedierte. Allerlei dieren werden er afgebeeld op die muur. Een van de grootste problemen voor Israël was het meegaan met vreemde volken en hun afgodendienst. En nu doen ze het stiekem. Stiekem zou je kunnen zeggen, wordt de lessen die ze in Egypte hebben geleerd ten aanzien van het kruipend gedierte, wordt een plek gegeven in de tempel, onder de tempel, in de gaten rond de tempel. Hoe wonderlijk dat een paar maanden geleden zulke ruimtes ook daadwerkelijk zijn gevonden. De geest had dat aan Ezechiël al duidelijk gemaakt. Dat tref je aan. Dat zul je zien. Het gaat ergens over. En je moet er van afblijven. Israël moest zich verre houden van Egypte. Ze moesten er geen paarden kopen. Ze moesten daar niet naartoe gaan. Want dat zou fout gaan. Ze zouden vreemde goden meenemen en die ook gaan vereren. Door middel van handelen, handeldrijven, door middel van huwelijken, kwam het volk van God steeds weer in aanraking met vreemde goden van vreemde volken. En die kregen steeds vaker een plaats in Israël. En Hizkia was een koning die dat nog heeft buitengehouden. Die het heeft opgeruimd. Die heeft gezegd, dat willen we niet, dat gaan we niet doen. En dat was een hervorming onder Hizkia die zijn effect en zijn weerga niet kende. Vandaag de dag zien we een leegloop. Een leegloop in de kerken. Wanneer gaat het goed in de kerk? Als er een uitbundig feest gevierd wordt op het podium. Ik vond trouwens de muziek lekker. Dan wordt hier goed gespeeld. En de drummer die viel me helemaal op. Wie is dat ook weer? Ja, mooi. Complimenten. Maar soms zijn mensen alleen maar bezig met wat er op het podium gebeurt. Maar het gaat niet om wat er op het podium gebeurt. Het gaat om wat in je hart gebeurt. Het gaat om wat in je leven gebeurt. Het gaat erom wat God doet in jouw leven door zijn woord. Vandaag zien we huisaltaren. Ik hoor het ook van christenen. Ja, ik heb een altaartje. Al jaren geleden. Iemand uit mijn eigen familie had een huisaltaartje gemaakt. Kaarsjes erop, fotootje erop. Icoon erop, iconen. Die spelen soms ook een hele grote rol. En we geven onze visie op de dingen die daar staan. Maar weten we ook wat het woord van God ons zegt? En wat het woord van God ons leert? In Ezechiël lezen we dat Ezechiël door de geest mag kijken. Als je zou kunnen zeggen, als wij in het hart van het volk. Dat hart van het volk is steeds met verkeerde dingen bezig. Pakt steeds vreemde goden mee. Zichtbaar en onzichtbaar. Afgodendienst. De 70 oudsten van Israël staan daar met wierookvat in hun handen. En ze staan en ze buigen zich naar de opgang van de zon. Ze keren zich als het ware met een rug naar het heiligdom. Dat was in het westen. En zij keren zich naar het oosten, naar de zon. Daar bogen ze voor. De heerlijkheid van God kan dan niet meer blijven bij zijn volk. En Ezechiël ziet dan ook dat die heerlijkheid van God, die Shekina zou je kunnen zeggen, zich langzaam verplaatst en vertrekt uit het midden van de stad. Plaatst zich op de Olijfberg, de berg die ten oosten van de stad is. En vandaar gaat hij weg. Maar er is hoop. En Ezechiël is ook de profeet van de hoop. God zal terugkomen. En hij zegt ook, er komt een oordeel over Israël. Een oordeel over de stad Jeruzalem en over het land Israël. Dat lees je in hoofdstuk 6 en 7 van Ezechiël. Maar ik zal onder u een overblijfsel laten. Omdat er onder u zullen zijn die aan het zwaard ontkomen. Onder de heidenvolken. Wanneer u over de landen verstrooid wordt. Het zal fout gaan met Israël. Ze worden verstrooid over de wereld. En toch zal God ze terugbrengen. Een rest zal overblijven. Een rest zal behouden worden. Wij zouden dat nooit doen, zeggen we misschien wel heel makkelijk tegen elkaar. Wij zouden geen tegenstanders van Mozes zijn. Wij zouden het goede doen. Wij ruimen alles op wat met afgodendienst te maken heeft. Wij ruimen onze huisaltaar op en alles waar we gewicht aan geven. Wat we zwaar maken. Wat we van belang vinden om te dienen. Wij daarmee niet een tegenstander van Mozes. Een tegenstander van God. Houden we daarmee ook niet de waarheid en ongerechtigheid ten onder? Doen we recht? Doen we wat God van ons vraagt? Die kruipende dieren, die komen terug. Die komen terug in het Nieuwe Testament. En de gemeente van Jezus Christus wordt gewaarschuwd. Niet daarin mee te gaan. Niet datzelfde te doen. En we lezen in Romeinen 1. Daar gaat het over de kern van de brief. Ik schaam me niet voor het evangelie. Want de toorn van God staat er dan in vers 18. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. En niemand wordt uitgezonderd. Het deugen geen van allen. In de grond van de zaak kunnen we niet als Boeddha op eigen kracht in het licht wandelen en verlicht worden. Dat kan alleen maar doordat God ingrijpt in ons leven. Door de Heilige Geest. Hij klopt aan onze deur. Wij moeten die waarheid in ongerechtigheid niet van onderhouden. Omdat wat van God gekend kan worden, is bekend. Hun bekend, ons bekend. Alle heidenen. God zelf heeft het hen immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen hebben en zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kenden, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Het verstand en de gedachten, het denken van de wereld, van de heidenen, ook van ons, is in zichzelf onverstandig en verduisterd. Wij kunnen het niet zelf. We hebben Jezus Christus en zijn geest nodig om het werk te doen wat God van ons vraagt. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door het beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en viervoetige en kruipende dieren. Daar zit het probleem. Het probleem van de laatste dagen. Het probleem van ons allemaal. We geven ruimte aan alles wat niet bij God hoort. En God wil dat we anders zijn. Hij wil dat we zullen zijn zoals Jezus zegt dat we moeten zijn. Gij geheel anders. Je hebt Christus leren kennen. Jij helemaal anders. Je hebt Christus leren kennen. Je bent toch in hem onderwezen. In de waarheid die in Christus is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Leg dan die oude mens af en doe die nieuwe mens aan. Doe aan wat God heeft gegeven. En God geeft dat in woorden in Colossenzen hoofdstuk 3. En daar wil ik mee afsluiten. Daar staat wat we moeten doen. Als je met Christus bent opgewekt, en dat geloven we, als we opgewekt zijn met Christus, we leven door hem en dankzij hem, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan de leden die op aarde zijn. En dood dan betekent necroon. Laat afsterven. Laat doodgaan. Voed het niet meer. De dingen die op aarde zijn. Voed die kleine beestjes niet meer. Dat wil niet zeggen dat je niet voor de beesten moet zorgen. Maar de afgodendienst in je eigen leven moet je opruimen. Dood dan de leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht. Die afgoderij is. Die te maken heeft met die godsdienst van Egypte. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen heeft God geen behagen. Maar zoek de dingen die boven zijn. Word bekleed, doe aan de nieuwe mens als een jasje. En doe wat de Heer van je vraagt. En zo wil God je zegenen. Zegenen als je opruimt in je leven wat er niet hoort. Opruimt de dingen die je allemaal wegtrekken van het woord van God. Leef bij dat woord van God. Open dat elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ik zou elke preek ermee willen besluiten. Lees je Bijbel, bid elke dag. En God zal je zegenen. En zal ook laten zien wat je moet opruimen. En hoe je moet opruimen. Doe het bij een open Bijbel. Bij het licht van het woord van God. Leef zo je leven. In Jezus' naam. Amen.